Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Sovereign Individual van James Dale Davidson en William Rees Mogg is een invloedrijk non-fictieboek over de overgang van het industriële tijdperk naar het informatietijdperk. Het boek verscheen oorspronkelijk in de jaren 90 en onderzoekt hoe internet, encryptie, digitale communicatie en kapitaalmobiliteit de machtspositie van staten verzwakken. Tegelijkertijd laat het zien hoe individuen, zeker mensen met kennis, flexibiliteit en toegang tot technologie, meer autonomie kunnen krijgen. De auteurs schrijven vanuit een bredere economische en politieke analyse, niet als handboek voor snelle winst, maar als toekomstvisie op gezag, belasting, veiligheid en persoonlijke vrijheid. Voor lezers in Nederland en België is het boek vooral interessant omdat het raakt aan thema's die ook hier spelen, zoals digitalisering, internationale belastingdruk, Europese regelgeving en de groei van online netwerken. Het is een werk dat eerder aanzet tot nadenken dan geruststelt, en dat juist daarom veel invloed heeft gehouden binnen gesprekken over crypto, decentralisatie en digitale soevereiniteit. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe het boek de overgang van industrie naar informatie als breukmoment ziet. De kern van het boek is dat de geschiedenis niet lineair verloopt, maar in grote economische omwentelingen. Davidson en Rees Mogg plaatsen de opkomst van het informatietijdperk naast eerdere overgangsmomenten, zoals de overstap van landbouw naar industrie. Daarmee willen ze duidelijk maken dat technologische verandering niet alleen nieuwe apparaten oplevert, maar de hele verdeling van macht, werk en organisatievormen verandert. In hun analyse draait het informatietijdperk om software, netwerken, data en snelle communicatie en minder om fabrieken, massaarbeid en fysieke infrastructuur. Dat is belangrijk, omdat het verklaart waarom oude instellingen vaak traag reageren op nieuwe realiteiten. Voor lezers uit Nederland en België is dat herkenbaar in de manier waarop digitale diensten, thuiswerk en platformeconomie bestaande sectoren onder druk zetten. Het boek gebruikt deze overgang dus niet als modewoord, maar als historisch kader. Daardoor wordt de centrale vraag niet welke technologie op zichzelf succesvol is, maar welke sociale ordening overeind blijft wanneer informatie belangrijker wordt dan productie op één vaste plek. Ten tweede, waarom de auteurs denken dat de nationale staat aan macht verliest. Een van de bekendste stellingen van het boek is dat de traditionele nationale staat moeilijker grip krijgt op burgers, geldstromen en informatie. De auteurs redeneren dat staten zijn gebouwd op territorium, belastingen, controle en fysieke handhaving, terwijl digitale economieën juist grensoverschrijdend werken. Als kapitaal, werk en communicatie zich steeds makkelijker verplaatsen, wordt het voor overheden lastiger om burgers volledig te binden aan één juridisch en fiscaal systeem. In plaats van grote centralisatie verwachten de auteurs meer kleine en concurrerende rechtsgebieden, vaak omschreven als micro-soevereiniteiten. Dat is een scherpe visie, zeker in een Europese context waar landen als Nederland en België juist sterk verweven zijn met internationale handel en regelgeving. Het boek zegt niet simpelweg dat staten verdwijnen, maar dat hun macht afneemt ten opzichte van mobiele burgers en ondernemingen. De praktische consequentie daarvan is dat overheden zich meer als dienstverleners moeten gedragen en minder als vanzelfsprekende monopolies. Juist die verschuiving maakt het boek relevant voor discussies over belasting, digitale identiteit en beleidsmacht in de Europese Unie. Ten derde, de opkomst van de soevereine individu als nieuwe machtspositie. Het centrale ideaal in het boek is de soevereine individu. Iemand die technologie gebruikt om meer vrijheid, mobiliteit en zelfbeschikking te bereiken. Dat betekent niet dat iedereen automatisch onafhankelijk wordt, maar wel dat individuen minder afhankelijk kunnen zijn van traditionele instituties, zoals werkgevers, banken, overheden en geografische grenzen. De auteurs verbinden dit aan vaardigheden als leren, aanpassen, internationaal opereren en digitaal vertrouwen opbouwen. Vooral mensen die informatie goed kunnen benutten, kunnen volgens hen sterker worden dan in het industriële tijdperk. In de praktijk gaat het om meer dan een persoonlijke houding. Het draait ook om financiële spreiding, digitale communicatie, encryptie en de mogelijkheid om werk en vermogen over jurisdicties te verdelen. Voor lezers in Nederland en België sluit dit aan bij de realiteit van ondernemers. Zelfstandigen en kenniswerkers die internationaal klanten bedienen of buiten vaste kantoorstructuren werken. Het boek benadrukt daarbij dat autonomie een verantwoordelijkheid vraagt. Wie zelf meer macht krijgt, moet ook zelf zorgen voor risicoafweging, veiligheid en strategie. Dat maakt het concept tegelijk bevrijdend en veeleisend. Ten vierde, de sociale en economische risico's van digitale vooruitgang. Hoewel het boek vaak wordt gelezen als pleidooi voor vrijheid, waarschuwt het ook nadrukkelijk voor ontwrichting. De auteurs verwachten dat de overgang naar een digitale economie verliezers zal hebben, vooral onder mensen met weinig onderwijs, weinig flexibiliteit of een sterke afhankelijkheid van oude banen en sociale systemen. Technologie kan productiviteit verhogen, maar ook bestaande werkvormen overbodig maken. Daardoor kunnen ongelijkheid, spanningen en onzekerheid toenemen. Het boek maakt bovendien duidelijk dat niet iedereen even makkelijk mee kan bewegen en dat snelle verandering maatschappelijke frictie veroorzaakt. Dat is een belangrijk tegenwicht tegen een te optimistische lezing van digitalisering. In Nederland en België, waar de verzorgingsstaat en sociale bescherming een grote rol spelen, raakt dit aan actuele vragen over omscholing, inkomenszekerheid en de druk op collectieve voorzieningen. De auteurs koppelen technologische vooruitgang dus aan harde maatschappelijke gevolgen, niet alleen aan kansen. Daardoor voelt het boek eerder als een analyse van systeemrisico's dan als een simpel technologieverhaal. Het dwingt de lezer na te denken over wie profiteert van versnelling en wie tijdens zo'n overgang gemakkelijk buiten de boot valt. Tot slot, veiligheid, encryptie en nieuwe vormen van organisatie in een grenzeloze wereld. Een ander belangrijk thema is dat persoonlijke veiligheid en organisatievormen veranderen zodra digitale netwerken belangrijker worden dan fysieke instituties. De auteurs betogen dat mensen in een meer gedecentraliseerde wereld minder kunnen vertrouwen op de klassieke bescherming van de staat en dus andere manieren moeten zoeken om zich te beveiligen. Daarbij spelen encryptie, digitale middelen en selectieve woon- en werkplekken een grotere rol. Het boek kijkt ook naar de manier waarop gemeenschappen zich kunnen herschikken rond gedeelde belangen in plaats van rond nationale identiteit of vaste geografische grenzen. Dat maakt het opvallend actueel in een tijd van online communities, remote werk en internationale netwerken. Voor lezers in Nederland en België is dit relevant omdat het raakt aan privacy, digitale burgerrechten en de vraag hoe samenwerking eruit ziet in een sterk verbonden, maar ook gefragmenteerde samenleving. Het boek laat zien dat decentralisatie niet alleen economisch of politiek is, maar ook sociaal en praktisch. Wie in zo'n wereld goed wil functioneren, moet begrijpen hoe vertrouwen, beveiliging en netwerkvorming elkaar beïnvloeden. Concluderend, The Sovereign Individual is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economie, politieke verandering, technologie en de toekomst van individuele autonomie. Ook ondernemers, beleggers, beleidsdenkers en mensen die werken in digitale sectoren zullen er veel aan hebben, juist omdat het boek verder kijkt dan alleen technologie. Het biedt geen losse tips, maar een groot historisch raamwerk om te begrijpen waarom digitalisering zoveel invloed heeft op belasting, macht, veiligheid en sociale orde. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werk over de informatiemaatschappij is de combinatie van brede beschavingseconomie, politieke voorspelling en een uitgesproken visie op de afnemende macht van staten. Tegelijk is het geen neutraal of geruststellend boek. Het vraagt van de lezer dat hij nadenkt over risico, ongelijkheid en institutionele instabiliteit. Daardoor is het intellectueel prikkelend, soms ongemakkelijk, maar zelden oppervlakkig. Wie wil begrijpen waarom gesprekken over crypto, digitale soevereiniteit, internationale mobiliteit en decentralisatie zoveel aandacht krijgen, vindt hier een van de vroegste en meest invloedrijke boeken in dat debat. Als je ons wilt steunen, James Dale Davidson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.